Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vanmorgen vindt de bevestiging van ambtsdragers plaats. Aanstaande dinsdag vergadert de kerkenraad. Volgende week zondag zal er voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal, dat de zondag daarna gevierd zal worden. De eerste huwelijksafkondiging van Bart van der Baan en Andrea den Broeder. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk vindt plaats op 16 juni om 14:30 in ons kerkgebouw. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 46, de versen 1 en 4, God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. 46, 1 en 4. Gemeente, wij willen ons stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 25, het tweede vers. 25 vers 2, naar de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing, gemeente, is Psalm 110. Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradien. Uit de baarmoede des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijns torens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. De tekst voor de prediking is vers 3. Vers 3, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilige sieradien. Uit de baarmoede des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. In ons gebedgemeente willen we denken aan zuster Kater en haar kinderen, nu in de afgelopen week haar man begraven is. We willen ook denken aan zuster Boomsluiter, die chemokuren moest ondergaan in de afgelopen week. We willen ook denken aan het aanstaande huwelijksechtpaar Bart van der Baan en Andrea den Broeder. En ook de synode van onze kerken hoopt te beginnen met haar vergadering in de komende week. Zullen wij samen bidden. O heilige en heerlijke God, u die troont in de hemel, u die op de aarde neerziet, en u ziet ook op ons neer nu. U kent ons. U weet wat binnen in ons hart is. U weet hoe wij hier gekomen zijn en wat we ook in de afgelopen week gedaan hebben. En zo, Heere, is het uw goedheid en uw zorg over ons leven dat we weer samen mogen komen rondom uw woord. En Heere, wij bidden u uw zegen. Of u zelf in ons midden wilt zijn. Of u de mond van uw dienaar wilt openen. Of u zijn lippen wil heiligen. Zodat hij de woorden van God mag spreken. En Heere, wil onze oren openen. Dat uw woord binnen mag dringen. En dat dit in ons hart mag komen. En dat we mogen zien wie u bent en wie we zelf zijn. Opdat de vreze van uw naam in onze harten gevonden mag worden. Dat er ware vroomheid in ons hart mag zijn. En dat zal toch inhouden dat we onszelf leren kennen. En dat we u leren kennen. Dat we onszelf leren kennen met al onze tekorten en zonden en verbrekingen van uw geboden, maar dat we u leren kennen in uw recht, dat u een God bent die het kwade straft, dat u een God bent die geen behagen heeft om te straffen, maar veel liever hebt dat zondaren tot bekering komen. En daarom is het een voorrecht wanneer wij hier samengekomen zijn, dat uw woord ons verkondigd mag worden, dat we mogen horen van die gezegende zaligmaker, die gekomen is, de Zoon van God, die zijn leven heeft afgelegd als een volkomen verzoening voor de zonde. En we mogen horen van de trekkende liefde van de Vader. En we mogen horen van het toepassende werk van uw Heilige Geest, waardoor mensen tot bekering komen, waardoor doden levend gemaakt worden. Heere, wilt nog zo werken in ons midden. Wilt u uw Heilige Geest uitgieten, dat er zicht mag zijn bij ons op wie we zelf zijn en wat we geworden zijn door de zonde. En dat er een zicht mag zijn op u in al uw heerlijkheid, u die alles meeneemt voor het behoud en voor de zaligheid van een arme zondaar. U die uw volk bekleedt in heilig sieraad. U die uw volk zeer gewillig maakt. U die zelf komt met uw kracht, met uw legermacht. O Heere, laten deze woorden op ons ingegraveerd mogen worden. En dat er ook zo mag zijn, Heere, dat uit de dageraad, dat uit de baarmoeder van de dageraad, een nieuw leven mag voortkomen. Dat u, o zonne der gerechtigheid, het leven mag voort doen komen in ons midden. Dat ogen geopend mogen worden voor uw recht en voor uw genade. En dat het mag zijn dat er ontdekking mag zijn van hen die nog een vreemdeling van u zijn, die nog voor eigen rekening leven, die menen in te zullen gaan, maar daar geen goddelijk grond voor hebben. Heere, wilt u er hen aan ontdekken en wilt u hen verslaan en wilt u met uw geest hen weer opwekken, omdat u wonderen doet. Heere, wil doorwerken met uw Heilige Geest, ook daar waar naar u verlangt en waar naar u gedorst wordt. Wil met uw geest en kracht nog hartelijk werken. Wil uw naam verheerlijken. Wil nog overkomen in harten. En wil nog laten zien hoe heerlijk u bent. En hoe gering en hoe klein en hoe schuldig wij zijn. O Heere, wil toch zo vrije genade verheerlijken, want alles wacht op dat krachtige werk van uw geest. Zo bidden wij u ook, Heere, voor deze dienst waarin we bevestiging van ambtsdragers hebben. Gedenk de broeders die bevestigd mogen worden in het ambt. Stel hen tot rijke zegen. Zalf hen met uw geest. En wil met uw genade in hun harten werken. We zeggen u dank ook voor de arbeid van de broeder die nu de kerkeraad zal verlaten. We willen u daar de dank voor geven, voor wijsheid en kracht die u schonk en voor ambtelijke trouw en genade. Heere, gedenk ook hem verder. Laat hij nog tot zegen mogen zijn in ons midden. Heere, wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben, en dan denken we in het bijzonder aan zuster Kater. In de afgelopen week heeft zij haar man naar het graf moeten brengen en voortdurend is ze ermee bezig. Het laat haar geen moment met rust. O Heere, wij bidden u of u wilt overkomen, of u rust wil geven aan haar ziel. Dat zij het ook mag weten, dat ze in de schuilplaats van de Allerhoogste mag zijn. En dat u het voor haar zult voleindigen, omdat u toch nooit zult verlaten de werken uwer handen. Geef haar zicht op haar borg en middelaar. En zo kan ze verder, zo kan ze ook alles kwijtraken, alles leggen aan uw voeten. O, begenadig haar, Heere. Gedenk ook haar kinderen en kleinkinderen. We willen u bidden ook voor anderen in de gemeente die verdriet hebben vanwege het heengaan van een geliefde. O, Heere, wil met uw geest van vertroosting nog hartelijk in ons midden werken. Gedenk ook zuster Boomsluiter, die het ook moeilijk heeft nu ze weer chemotherapie heeft moeten ondergaan, een zware gang. En ze wil het zelf ook helemaal liever niet, maar het moet, Heere, hoe zwaar is dit, wilt u haar tot hulp en sterkte zijn. En geef dat door dit alles heen zij gelouterd mag worden, ze aan u verbonden mag zijn en dat ze het weten mag. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wil de middelen die aangewend worden zegenen en geef dat haar gezondheid weer volkomen hersteld mag worden. Heere, wij willen u ook bidden of u bij Bart en Andrea wil zijn, wanneer zij zich nu voorbereiden op hun huwelijk. Veel werk is al gebeurd. Gedenk hen, Heere, en wil hen een gezegende huwelijksdag geven, dat zij ook het mogen weten dat u, de Heere, hun wilt leiden en regeren door uw woord en geest. Verblijd hen zo door uw daden. Heere, gedenk onze kerken. In het bijzonder denken we ook aan de aanstaande vergaderingen van de synode, de generale synode. Heere, wij bidden u of u uw leiding wilt geven, of u heldere gedachten wilt schenken, of u woorden wilt geven en u op beslissende momenten uw leiding zou willen schenken, opdat onze kerken bewaard mogen blijven. En Heere, geef zo dat uw naam verheerlijk mag worden, dat uw waarheid geëerd mag worden, dat we getrouw mogen zijn aan u en aan uw woord, ook als kerken. Heere, wil dan zo ons nabij zijn in deze dienst. Zegen uw woord, gedenk hen die thuis meeluisteren en zie ons aan om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Zingen we dan Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. 110, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, Psalm 110. Laat ons de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zien. Hij regeert te midden van zijn vijanden. En niemand die zich verheft tegen de Zoon van God zal voorspoedig zijn. En nu willen we zien aan de hand van vers 3 meer over hoe deze koning regeert. We zien hier Gods kinderen zijn gewillig gemaakt. Ze zijn bekleed met zijn gerechtigheid. We mediteren dan aan de hand van vers 3 over de onderdanen van deze koning. De onderdanen van de koning. En we zien ten eerste hun gehoorzaamheid. Ten tweede hun kleding. Ten derde hun getal. De onderdanen van de koning. Wij zien hun gehoorzaamheid, hun kleding en hun getal. Dus de tekst begint te zeggen met uw volk. Het gaat dus nu over het volk van deze verheerlijkte koning. Het volk dat Christus toebehoort. Het volk dat God de Vader en zijn Zoon gegeven heeft. Het volk waarvoor de Heere Jezus zijn bloed gestort heeft. De Heere Jezus zegt er uit Johannes 17, vers 6. De mensen, Vader, die gij mij uit de wereld gegeven hebt, zij waren van u en gij hebt mij dezelve gegeven. De Heere Jezus werd hun borg. Het waren allemaal zondaren, ze waren allemaal afgeweken van de Heere. Maar de Heer heeft hen getrokken uit de macht van hun vijanden. De Heere Jezus is in hun leven binnengekomen en heeft hen laten zien hoe klein en hoe onbetekenend zij zijn, hoe zwak. Hij heeft hen laten zien hoe schuldig en vuil en verderfelijk ze zijn. Maar de Heer heeft laten zien hoe goed Hij is, hoe rein en hoe heilig. En dat Hij zijn volk een volkomen borg en zaligmaker is. Hij heeft hen ontroofd uit de macht van de duivel. Hen vrijgesproken van hen die voorheen heerschappij over hen voerden. En dit is nou zijn volk. En dat volk wordt hier aangesproken met uw volk. En nu zal dit volk zeer gewillig zijn in de dag van Gods kracht. Er staat dan de uitdrukking hier, de dag uwer heerkracht. Wat betekent dat? We kunnen denken aan dat woord heerkracht. We kunnen het vergelijken met andere gedeelten uit het woord van de Heere. En dan denken we bijvoorbeeld aan 2 Koningen 6 vers 15. Dat is een gedeelte waar het leger van de Syriërs Dothan omsingeld hebben. Want ze willen proberen de profeet Elisa gevangen te nemen. En het woord wat u daar vindt voor leger is hetzelfde als wat we hier vinden in onze tekst. Voor heerkracht. U vindt datzelfde woord ook terug in de beschrijving van het leger van de Egyptenaren. Deuteronomium 11 vers 4. En uw ogen hebben gezien wat de Heere gedaan heeft aan het Heer der Egyptenaren. Heer, dat is hetzelfde woord. Dat betekent leger. Dat is de macht van een oorlogsleger. En dat klopt ook wel hier in Psalm 110 met de context. Want vers 1 en 2 spreekt over die koning die uittrekt tot de oorlog. En die koning heeft ook een leger, een heerkracht. Dat is het volk van God. En dat volk vormt het leger van de Heere Jezus hier op aarde. En zij begeren het koninklijk gezag van Christus hier op aarde te vestigen. En zo kunnen we onze tekst als volgt vertalen: in de dag wanneer u uw macht van een leger oproept om ten strijde te trekken, is uw volk zeer gewillig. De koning gaat voor tot zijn overwinning. En achter hem komen zijn getrouwe dienaren. Dat volk dat losgekocht is. Dat volk dat nu met banden van liefde verbonden is aan de Heere. Dat volk dat hoort bij het leger van de Heere Jezus Christus. Dat volk is zeer gewillig om te gaan. Het zijn geen huurlingen die om beloning willen strijden. Nee, dat volk dat is gewillig gemaakt. De Heere geeft hen moed en sterkte. Nee, ze hoeven niet gedwongen te worden. Ze horen bij het leger van de Heere Jezus, bij de heerkracht van Christus. Maar er zit er nog iets anders in dat woord heerkracht van Christus. Het is niet alleen het leger van Gods kinderen die de Heere Jezus volgen, maar het gaat nog wat dieper. Het ziet ook op de Heere Jezus zelf. Hij is zelf de kracht. Want de Heere, zo wordt er ook gezongen, gezegd, hij zei de kracht van hunne kracht. De Heere geeft kracht. En hij geeft kracht aan de vermoeiden. Want heel dat leger van de Heere Jezus bestaat uit zichzelf, uit zwakke mensen. Ze zijn tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Ze zijn zwak en hulpeloos, ervaren dat ook. Net een slak wat op de grond kruipt, wat zomaar vertreden kan worden. Kijk, zo is dat volk in zichzelf. Ze zijn geen partij voor de vorst der duisternis. Maar kijk, dat volk dat wordt bezield door de heerkracht van Christus. En dan zien we dat heerkracht niet slaan op het leger, maar dan zien we het slaan op de kracht die er in de Heere Jezus zelf is. Dat in hemzelf is de kracht van een leger aanwezig. Hij is de machtige God die regeert. En door zijn kracht worden mensen gearresteerd. Worden mensen tot bekering gebracht. Worden mensen verlost van eigen gerechtigheid. Worden mensen gebracht tot het punt waarbij ze zien dat zij de zondaar zijn. Dan hebben ze geen verontschuldiging meer. Dan hebben ze geen excuses meer. Maar dan zijn zij het. Zij zijn het probleem. En dat belijden ze voor de Heere. Ze worden verbroken voor Gods aangezicht. Wat een heerlijk werk. Wanneer de Heere zo zichzelf vertoont. Als heerlijk en machtig. Sterk en krachtig. En rein en heilig en goed. En vol liefde. En daartegenover die zondaar ziet zichzelf als niets voor de Heere. En schuldig en tekort. Wat is dat toch heerlijk. Want dan door die kracht van de Heere wordt dat volk vernieuwd. Kijk maar naar Saulus van Tarsen. Wat er met hem gebeurd is. Staande gehouden op de weg naar Damascus. En zoveel voorbeelden. In Gods woord, allen verschillend, een stokbewaarde die bevend en sidderend neervalt. En Lydia, haar hart wordt geopend. O, de geest werkt krachtig op verschillende manieren. En zo is die macht die in de Heere Jezus is, een overtuigende macht. Hij overtuigt van schuld en van zonde. En die macht die in de Heere Jezus is, is ook een schenkende macht. Hij schenkt het leven. Hij geeft het leven aan doden. Wat een rijk, heerlijk werk is dat. En die macht van de Heere Jezus is ook een bevrijdende macht. Want hij verlost van de slavernij, van de zonde en van de duivel. Het is zo machtig, die macht van de Heere Jezus. Johannes 8, vers 36. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. En nou is het deze macht van Christus, die zijn volk gewillig doet zijn om hem te volgen. Want dan, hoe gebeurt het dan? Nou, de liefde van de Heere is zo groot. Dan wordt er beleden. U bent goed, Heere. Niemand zo goed als u. U bent goed, altijd goed. En zo wordt dat volk gewillen gemaakt. En zo laten ze vallen al die wapens van verzet. En dan gaan ze bidden, Heere, bewaar me ervoor dat ik met mijn handen die wapens weer op ga pakken. Heere, laat me volledig toegewijd zijn aan u. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Kijk, dat komt door de kracht van de Heere. En daarom worden ze gewillig gemaakt. Van nature waren ze ook heel onwillig. Maar God is hen te sterk geworden. Zalig werk. Dat is nou het geheim van de kerk. Dat is nou het geheim van zalig worden. God maakt een onwillig volk zeer gewillig in de dag van zijn heerkracht. En dat is een machtige dag, een heerlijke dag. Het is de beste dag van uw leven. Wanneer God de Heilige Geest mensen gewillig maakt om het Lam te volgen, waar het ook naartoe gaat, want hij is het eeuwig waard, behoort u nou tot dit volk? Bent u nou gewillig gemaakt? Daar gaat het om. Om gewillig gemaakt te worden. Dat volk acht het een eer om die God met blijdschap en zonder dralen te volgen. Uw gebod is mijn verlangen, Heere. Gewillig het juk op ons nemen. Dat is nou het voorrecht van Gods kinderen. Om die God te volgen. Ja, dat is een voorrecht. Om het juk te geven, dat te dragen, dat de Heere u geeft. Want dat juk zal goed voor ons zijn. Het kan pijnlijk zijn, kan vermoeiend zijn, maar dat juk is toch goed. Zit de Heere Jezus nou op de troon in uw leven? Ligt alles van uw leven aan zijn voeten? Neemt u er wel eens de tijd voor om alles in uw leven onder de loep te nemen? Hoe u leeft, wat u doet met uw tijd. Met uw geld, met uw gaven. O, dat volk is een gezegend volk. Dat volk, dat is een schrik voor de duivel. Het is een vreugde voor God. En dat volk is een blijdschap voor de engelen. Dat volk is een gezegend volk. Dat volk zoekt elkaar op te bouwen. De mede broeders en zusters. En dat volk strijdt. Dat is de context hier. Dat volk strijdt. Waartegen? Tegen de duivel en zijn ganse rijk. Tegen hun eigen vlees. Die zonden die steeds weer opborrelen. En die strijden tegen de wereld. Wat een zegen om gewillig te zijn. En in andere landen zijn de kinderen Gods. Die zijn in andere landen bereid om zelfs de uiterste prijs te betalen. Ze zijn gewillig gemaakt. Anders is het niet te verklaren. Hoe staat het nou met u? Hebt u al zoveel liefde en schoonheid in de Heere Jezus gezien? Dat u hem wilt volgen? Is dat uw verlangen? Is dat uw gebed? Maar u zegt, waar zie ik dan die schoonheid? U ziet die schoonheid en jij ziet die schoonheid in zijn woord. Daar vindt u. Daar vindt u al de schatten van de Heere Jezus u uitgestald. In het woord. Dat met ernst en met rust onderzocht wordt. Zijn we daar nalatig in? Dan ziet u die schoonheid niet. Want u hebt er geen tijd voor. Het is eigenlijk niet eens zo belangrijk voor u. En daarom ziet u de schoonheid niet en daarom behoort u niet tot dat gewillig volk. Als u zijn schoonheid niet ziet en zijn liefde niet kent, ja, dan kan het niet, dan werkt het niet. Dan is het allemaal uiterlijk, dan is het maar vorm, dan is het maar wettisch, dan is het maar legalistisch, dan is het... Het is niet echt. Omdat de Heilige Geest u Christus niet laat zien. U vindt hem in zijn woord. En dan zijn er heus worstelingen in het leven van een kind van God. Er kan zelfs aanvankelijk vrees zijn om heel nauw betrokken te worden op het woord van God. En dat de Heere heel dicht bij ons komt. Dan kan een jong mens ook wel denken, als het opeens wat duidelijker begint te worden. Ja, maar nu wordt het ernst. Nu gaat het maar niet meer om wat uiterlijke leefregels. Maar nu moet mijn hart zelf verbroken worden. En dan moet alles in mijn leven opzij voor hem. En dan wordt er wel heel persoonlijk, heel dichtbij, benauwd, zeggen sommigen, omdat ze het niet kennen, niet begrijpen. Ja, de Heere vraagt het hart. Het hart is alles. Het is overgave. En er kan in die strijd ook vermoeidheid zijn. Wanneer u dat leven kent met de Heere. Er kunnen ook tijden van vermoeidheid zijn. Er kan ook dorheid zijn in dat geestelijke leven met de Heere. Dat vleeselijke lusten weer een rol spelen. Dus het inwonend verderf. En er zijn sterke verzoekingen. Het is een worsteling om het juk op ons te nemen en de Heere te volgen. Maar toch is dat een zegen. Om gewillig te zijn. Om de Heere te volgen. Het leven met de Heer is een gezegend leven. Het is een goed leven. Het is geen naargeestig leven. Het is een leven van vreugde met die God. Het is een leven van sterven aan uzelf. Het is een leven van opstaan in hem. Maar dat is toch een gezegend leven. Als God met u is, wie zal dan tegen u zijn? En hij zal u vertroosten en u nabij zijn en dragen en zijn liefde u tonen. Maar het is niet altijd het makkelijkste leven. Maar dat geeft niets, zolang hij maar meegaat. Ik hoorde een legende, een verhaal, het is niet waar gebeurd. Maar er zit wel een lering in. Dat de Heer Jezus Christus een kruis gaf aan een man. En die man moest dat kruis dragen. U zou kunnen zeggen, dat is het juk wat de Heere soms geeft. Dan moeten we daar nogmaals niet bang voor zijn en niet benauwd voor zijn. En niet denken, wordt het vreselijk. Helemaal niet. Maar toch, er kan een juk zijn. Strijd. En zo, die man moest ook dat kruis dragen. En de Heere Jezus zei tegen hem, ga naar Ginse stad, dat is ver weg. Maar als je daar zult aangekomen zijn, dan zal dit kruis jou tot een brug dienen. En zo is die man op reis gegaan. Maar dat kruis, dat drukte zo zwaar. Hij vond het veel te zwaar en veel te hard en veel te benauwd. En hij hijgde eronder en hij vond het zo zwaar en hij klaagde maar over. En hij vond zichzelf zo zielig en moeilijk en... Nou, en 's nachts lag hij te slapen en het kruis lag naast hem. En er komt 's nachts de duivel. En de duivel legt er een zaag neer. En dan ging de duivel weg. En 's morgens wordt die pelgrim, laten we hem zomaar noemen, wordt wakker. Ziet hij het zware kruis. Oh, een zaag. Waar komt die zaag vandaan? En hij pakt die zaag en gaat aan het werk. Prachtig. Komt me prima uit. En hij zaagt een heel stuk van het kruis af. En dan tilt het kruis op. Ja, nou is het veel makkelijker. Heb ik dat juk niet meer? Heb ik die moeite niet meer? Dan gaat het veel makkelijker. En hij liep verder rustig naar die verre stad. Veel makkelijker was het. En dan komt hij bij die stad en dan ziet hij die woeste stroom tussen hem en die stad. Oh ja, dat was ook zo. Dat kruis, dat wordt een brug voor mij. Dus hij probeert het kruis neer te leggen, maar dat past niet meer. Hij kan er niet meer over. Hoe kom ik nou die stad binnen? Het lukt niet meer, het kan niet meer. En dan, ja, en dan ziet hij een ander man aankomen. Die heeft het volle kruis op zijn rug. En die komt daar bij die woeste rivier en legt die kruis neer en schuift het kruis zo boven de woeste rivier. En hij loopt eroverheen. Hij komt de stad binnen. Blijdschap en vreugde. Maar die man waar wij het over hebben, die keek ernaar. Hij dacht, nou, dat zou ik dan ook wel kunnen. En hij liep naar het kruis toe. Ging er overheen lopen, maar midden boven de woeste stroom brak dat kruis helemaal in stukken. En die man viel neer in de zwelgende stroom. Hij is nooit in die stad gekomen. Want hij was niet gewillig om zijn kruis te dragen. Heel veel mensen willen het kruis niet dragen. Vinden het juk van de Heer Jezus veel te benauwd. Maar ze begrijpen het niet. Heeft de Heer u gewillig gemaakt? Uw kruis, uw verdriet, vul het maar in, uw teleurstelling, uw moeite, uw worsteling. Klaag er niet over. De Heer kan vaak een kruis geven of een juk schenken om zijn kinderen ootmoedig en klein te maken en ze door middel van dat kruis te brengen in het hemelse Jeruzalem, omdat ze anders maar heel verhard en onwillig zouden zijn. De Heere doet zijn kinderen verder gaan, zijn volledig gewillig, zalig om gehoorzaam te zijn. Maar gemeente, we gaan verder, we zien ook hun kleding, want dit volk van de Heere heeft ook een bepaalde kleding. Dat zien we hier in onze tekst. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Dat betekent ze zijn bekleed met heilig sieraad. Waar moeten we dan aan denken? Aan heilig sieraad. Nou, dan kunt u exegetisch gewoon denken aan de priesters die ook bekleed waren met heilig sieraad. Dus de priesters die dienden in de tabernakel, die hadden schitterende kleding aan. Vooral de hoge priester. En dezelfde woorden hier voor heilig sieraad vindt u ook in Exodus 28 vers 2. Gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Dus hier wordt dat volk van God vergeleken bij priesters die in de dienst van de Heere staan. In de volgende tekst, in vers 4, daar lezen we dat de Heer Jezus zelf priester is. Maar in vers 3 zien we dat hij al gevolgd wordt in zijn leger door priesters, mensen met priesterkleding. Maar het zijn dus ook soldaten. Priesters, soldaten. Maar ze zijn bekleed met een priesterlijke kleding. En wat is dat voor een priesterlijke kleding? Dat is de kleding van liefde, van toewijding aan de Heere. Ze betrouwen op de Heere Jezus Christus. Ze volgen hem na. Ze zijn bekleed met zijn gerechtigheid. De volkomen gehoorzaamheid van de Heere Jezus wordt hen toegerekend. Ze zijn bekleed met de klederen des heils. We denken aan het volk dat rondom Jericho ging. En dat volk volgde de priesters die daar rondom Jericho gingen. En zo zijn deze kinderen van God ook, zij volgen die ene hoge priester. En het zijn zelf ook priesters. We lezen het ook in Openbaringen 19, vers 14. De Heerlegers in de hemel volgen de Heer Jezus Christus op witte paarden, gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad. En dat rein, fijn lijnwaad, dat zit op heilige kleding. De priesters waren toegewijd aan de Heer. Die volgelingen van de Heer Jezus zijn hem ook toegewijd. Ze zijn gereed om de Heer te dienen. Ze volgen deze koning op de weg van zelfverloochening. Ze zijn bekleed met heilige sieraad. En wat is nou de kleding van Gods kinderen? Zegt de schrift daar meer van? Zeker. De apostel Paulus beschrijft de kleding van Gods kinderen. Heeft hij het over de geestelijke wapenrusting? Uit Efeze 6. En heeft hij het over de helm der zaligheid en het schild des geloofs en de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie? En ze zijn bekleed met de gordel der waarheid. Ze hebben de panzer, borstplaat van de gerechtigheid. Ze hebben het zwaard des geestes. Dat is de kleding van Gods kinderen. We kunnen er meer over zeggen. We kunnen denken aan de vrucht van de Heilige Geest die getoond wordt in hun leven. Liefde, zachtmoedigheid, blijdschap, vrede, ootmoedigheid, geloof, goedertierenheid. Dat is de kleding van Gods kinderen. En de kleding van Gods kinderen, dat is uiteindelijk de gerechtigheid van Christus die hen toegerekend wordt. Hun zwarte, vuile klederen zijn wit gemaakt in het bloed van het lam. En zo zijn ze schoon en aantrekkelijk voor de Heer. Hooglied 6 schrijft daarover. Vers 4 en vers 10, en daar zingt de bruidegom Christus en beschrijft zijn volk. Gij zijt schoon, mijn vriendin, gelijk Tirza, lieflijk als Jeruzalem, schrikkelijk als slagorde met banieren. Wie is zij die eruit ziet als de dageraad? Schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorde met banieren. Ja, het is juist door de heiligheid dat een kind van God sierlijk wordt in de ogen van de Heere. Heiligheid, toewijding aan God. En als God nu u en mijn leven ziet, wat merkt hij dan op? Hoe zou de Heere jouw leven karakteriseren? En uw en mijn leven, zou het van ons kunnen gelden dat wij lieflijk zijn in de ogen van de Heere? Of als we eerlijk moeten zijn, zou de Heer iets anders van ons moeten zeggen? Bent u hem toegewijd? Is hij uw hoogst verlangen? Zoekt u hem boven alle andere zaken? Zoekt u uzelf onbevlekt te bewaren van de wereld? Hebt u hem lief, zodat u alle vormen van zonde haat? Zo worden deze soldaten van de Heer Jezus gekarakteriseerd. Kijk, in het aardse leger, dan moeten de soldaten de uniform van hun koning aandoen. Anders kunnen ze niet goed dienen. En zo is met deze koning ook. Hij heeft een uniform. Dat is het heilig sieraad. Sieraad, het is zo mooi. Het is zo schoon. U kent die mensen toch ook wel? Die een sieraad zijn. Vol liefde, zorg, bewogenheid. Misschien iemand uit uw familie. Of iemand uit de gemeente die u kent. Sieraad, het is zo schoon, zo mooi. Het is zo rijk om een kind van God te mogen zijn. Om bekleed te worden met sieraad. De Heere geeft sieraad voor as. Van nature zitten we in zak en as. Van nature zijn we op weg naar de dood. Wat is die koning toch heerlijk dat hij mensen trekt, verlost, reinigt en hem bekleedt met heilig sieraad. Maar dan wil de Heere dat zijn volk ook zich heiligen aan zijn dienst. En dat ze ook strijden tegen de vorst der duisternis. Dat ze niet passief maar afwachten. Maar de goede strijd des geloofs strijden. En dat ze verdrukkingen lijden als een goed krijgsknecht van Christus. En dat ze de leden doden die op de aarde zijn. En dat ze de oude mens doden en wegdoen. En zoeken op te staan in een nieuw en godzalig leven. Want ze moeten bekleed worden, een soldaat moet zijn uniform onderhouden. En als er inspectie is, dan moet de uniform er perfect uitzien. Oefen uzelf tot godzaligheid. Heb acht op uzelf en op de leer. Want dat doende zult ge en uzelf en hen die u horen behouden. Hoe staat in ons leven? Zijn we als vader een voorbeeld voor onze kinderen? Zijn we als man een voorbeeld voor onze vrouw? Zijn we als ambtsdragende een voorbeeld voor de gemeente? Want we hebben het hier over dat gewillig volk. En wat rijk om ambtsdrager te zijn die gewillig gemaakt is. Die ook het werk doet met verlangen, met liefde. Heere, maak mij uw knecht gewillig om u te volgen. Gewillig om het werk te doen. Gewillig om onszelf te verloochenen. Gewillig ook om verdrukkingen te lijden. Als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Maar ook gewillig om dat uniform te dragen. En ook daaraan te werken. Dat uniform te onderhouden. Dat we bekleed mogen zijn met heilig sieraad. En zo alleen kan een ambtsdrager functioneren. En zijn geest wil het leren. Maar we gaan verder. We zien ook hun getal. En dat is het laatste gedeelte van onze tekst. Hun getal. Want de tekst leest dan: uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. En wat betekent dat nou? Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. Het lijkt alsof er geen verband is. Maar we moeten begrijpen hier, de Heer Jezus spreekt zijn volk aan. Het gaat hier over om het volk van de Heer. En dat volk is dus gewillig. En dat volk is dus bekleed met heilig sieraad. En dan wordt dat volk verder omschreven. Ze zijn afkomstig uit de baarmoeder van de dageraad. De dageraad is het morgenlicht. Ze zijn voortgekomen als het morgenlicht. En het morgenlicht, dan is alles fris. Misschien was u vanmorgen wat vroeger op. En als u nu misschien naar buiten gaat, is alles fris. Het heeft vannacht wat geregend. En alles is fris. Heerlijk. Kijk, een kind van God komt voort uit de dageraad. Alles is nieuw. Zie, het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw. Het is fris geworden in zijn leven. De baarmoeder. Dat is dus nieuw leven komt voort. Uit de dageraad. Dan mogen we ook denken aan de Heer Jezus als de zonne der gerechtigheid. En in de stralen van die zon ligt genezing. En als de zon der gerechtigheid opgaat in uw hart, dan komt een nieuw leven voort. Dan komt de mensenkind voort uit de baarmoeder van de dageraad. Dan worden Gods kinderen fris. Dan wordt een mensenkind omgezet vanuit de dood in het leven. En dat is allemaal als de dauw. Ja, als dat nieuwe leven werkt, dan is het als de dauw. Hoe dan? Nou, wat kun je van de dauw zeggen? Dauw verfrist de aarde. Ook al is er geen regen, zolang er maar dauw is, dan kunnen de planten nog groeien. En de dauw, dat valt zachtjes. U hoort het niet. De dauw valt overal. Er is overvloed. En dat is nou de vergelijking met Gods kinderen. Wanneer de Heer in hun hart en leven werkt, dan komt de frisheid. Dan komt er een fris leven in hun hart en ziel. Dan worden ze verkwikt. Het is als Psalm 92 zegt, vers 15. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. We kunnen denken aan Jesaja 40, vers 29. Hij geeft de vermoeiden kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Jongelingen worden moe en mat. En ze zullen zeker vallen, maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden, omdat ze verkwikt, omdat ze verfrist worden. En dat begint al gelijk bij de wedergeboorte. En als vrucht van die levendmaking komt er geloof en bekering in het leven tot stand. Maar dat gaat door dat nieuwe leven. De dauw verfrist steeds weer. En zo is in het leven van Gods kinderen ook. Ze worden verfrist en verkwikt. En die dauw valt ook zachtjes, zeiden we net. Zo is het ook met Gods kinderen. Zachtjes. Wat dan? U merkt het aan de buitenkant niet zozeer. Als iemand bekeerd wordt, dan wordt er geen spectaculaire zaak. De Heere werkt altijd in de stilte. Hij werkt op de achtergrond. Hij werkt door de volkeren heen. In het Midden-Oosten en in het Verre Oosten. En in Zuid-Amerika. En overal waar mensen tot bekering gebracht worden, gebeurt dat allemaal zachtjes, op de achtergrond. Het valt zo op het eerste gezicht niet op. Nu zullen al Gods kinderen, door hun vruchten, door hun heilig sieraad, zullen ze wel opvallen dat mensen het aan u kunnen zien. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Maar het werk, dat is niet opzienbaren met veel kabaal. Nee, het vindt in de achtergrond, in de stilte, zachtjes, net als met de dauw. Kijk maar naar koning Salomo. Toen hij de tempel bouwde in Jeruzalem, daar werd geen hamerslag gehoord. 1 Koningen 6, vers 7. Het huis, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen. Dat betekent vorige, uitgesleten, uitgehakte stenen. Zodat geen hamer, nog bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis als het gebouwd werd. Het vindt in de stilte plaats. En zo bouwt de Heer nog steeds zijn kerk. In de stilte. Dan kunnen wij denken, ja, we horen niets en we zien niets. Maar de Heer werkt door in harten van jonge mensen. Ook in ons midden. De Heer werkt door bij ouderen. Ook in ons midden. Maar het gebeurt zachtjes. Op de achtergrond. In de stilte. En de dauw valt ook overal. Je kunt de dauw niet tegenhouden. En zo heeft de Heer overal zijn kinderen. En daarom spreken we hier ook over het getal van Gods kinderen. Omdat dat volk overal voortkomt. En het aantal christenen neemt alleen maar toe. Elke dag neemt het toe. En je leest wel eens van die prognoses, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Maar wat er nu gebeurt in China is zo sterk, dat de mensen zeggen dat over 15 jaar, als de groei zo doorgaat, dan zullen daar 250 miljard christenen zijn. Als het zo doorgaat, dat weten wij allemaal niet. Kunnen we geen prognoses over maken. Het is het soeverein werk van God. Maar de Heere werkt overal. Krachtig. Onstuitbaar. Het neemt toe. En zo geeft de Heere zijn zegen. Genade. Want hij is de kracht van zijn volk. Hij vernieuwt het leven van zijn kinderen. Hij redt verloren zondaren. En u ziet dat in de regering van deze koning. En nog roept deze Heere mensen achter zich om hem te volgen. En die koning werkt onwederstandelijk. Zijn volk vindt het heerlijk dat hij krachtig werkt. Dat hij onoverwinnelijk is. Ze bewonderen een koning. En ze juichen en jubelen wanneer ze horen dat er weer iemand toegebracht is. En ze zien zijn trouw ook in Gods kinderen die lijden. En we lezen hun getuigenissen. Hoe ze blijmoedig en gewillig spreken over hun koning. Dat ze zelfs in de concentratiekampen bekleed zijn met heilig sieraad. Al zijn ze daar in lompen en al worden ze geslagen. Toch gaat zijn werk, het werk van de Heere Jezus, door. En zijn volk roemt hem. Ze hebben hun koning lief. Ze zien de liefde die hij voor hen had. Dat hij gewillig was om al zijn heilig sieraad af te leggen. En dat hij zelf de armste werd. Dat hij zelf vernederd werd. Dat hij in de diepste van de hel moest afdalen. En daarin wegzinken om zijn volk daaruit te verlossen. Kijk, daarom heeft de Heer een gewillig gemaakt volk. Een volk bekleed met heilig sieraad. Een volk dat verfrist wordt. Een volk dat hem lief heeft. Omdat hij het zo waard is. Kent u deze koning? Hij wil nog steeds mensen inlijven in zijn leger. Ach, zou het nou niet rijk zijn om je bij hem aan te melden. Te zeggen, Heer, ik begrijp het allemaal niet. Maar ik geloof dat u God bent. En dat u alles over mijn leven te zeggen hebt. En daarom, Heere, neem mijn leven. Wil mij meenemen in uw leger. Maak mij uw kind. En wat een zegen wanneer u een kind van God mag zijn. Onthoud het dan. dat u voortkomt uit de baarmoeder van de dageraad. U hoort tot het licht. En wat gemeenschap heeft het licht met de werken der duisternis? Daarom houdt u uzelf rein van al het vuil van deze wereld. En wanneer u een kind van God bent, wandel dan ook in kinderlijk vertrouwen op uw koning. Hij zal u toch nooit verlaten. Hij zal u toch nooit begeven. Kinderen van God, wees dan ook zuiver, zonder aanstoot te geven. En kinderen van God, verlang dan naar het levende woord van God, al de dagen van uw leven. Verlang naar dat woord, zoals een kind verlangt. Een pasgeboren kind verlangt naar de moedermelk. Zo zult u steeds weer door het woord van de Heere verfrist worden. Zo zult u steeds weer zien hoe de Heer in het verborgen werkt in uw leven. Zo zult u steeds weer gewillig gemaakt worden. Want bij tijden kan de onwil naar boven komen. Maar dan wordt die onwil onderdrukt. En dan wordt het weggeduwd door de gewilligheid die de Heere geeft. En weet, o volk van God, dat als u hem volgt, dat u bij hem hoort, weet dan dat u veilig bent. Dat u zult straks komen in dat nieuwe Jeruzalem. Want in het leger van de Heer Jezus zijn er geen gevallen soldaten. In het leger van de Heer Jezus bestaan ook geen graven voor een onbekende soldaat. Nee, in die dag wanneer die koning alle heerlijkheid en eer zal ontvangen, dan zullen al zijn kinderen daar met hem zijn. Eeuwig hem zij al de lof. Amen. Willen wij zingen, gemeente, Psalm 92, het 8e vers. Vestiging van een oudeling en diaken. Daartoe lezen wij het betreffende formulier. Geliefde christenen, gelijk gij lieden weet, hoe wij nu tot onderscheiden malen u voorgedragen hebben, de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had, waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, vooreerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt: de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars van het woord en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden. En die regeerden met de dienaars des woords, dan Paulus, Romeinen 12, vers 8, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doe in naarstigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars van het woord en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet, wanneer hij zegt: zeg het aan de gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle leden der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwaam van degenen die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen met de dienaars van het woord op zich te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastig toe te zien of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is ook mede tegen de onboetvaardigen, volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars van het woord behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de leer en de wandel van de dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen, Handelingen 20, vers 28, waar de apostel vermaant naarstig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naarstig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood, uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen. Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen die aan de armen gegeven worden, verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist, Romeinen 12 vers 8 en 2 Korintiërs 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ik verzoek broeder Van Dis en broeder Born op te staan. Ten einde dan, geliefde broeders Van Dis en Born, een iegelijk mogen horen dat zij gezind zijn de voorzijde diensten aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u, ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten beroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid. en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dat hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling van dis in de kerkregering, nevens de dienaars van het woord, en gij diaken Borren in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen. Mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Broeder van Dis, wat is uw antwoord? En broeder Borren, wat is uw antwoord? Geliefde broeders, het is een voorrecht dat u geroepen bent of opnieuw geroepen mag zijn om te dienen in het ambt. En dat voorrecht ligt in de koning. Waar we zojuist van gehoord hebben. Deze koning heeft een zeer gewillig volk. En dat is ook iets waar dat volk om mag bidden. Ik zei in de preek, het kan ook een strijd zijn. Maar ik wens u van harte toe dat u zeer gewillig zult zijn. Dat u daarvoor ook zult bidden. En dat u ook met alle getrouwheid uw ambt zult vervullen. U mag daarbij weten dat hij bekleedt met heilig sieraad. Hij die roept is ook getrouw en zal het ook doen. En dan denk ik aan een zinsnede in het bevestigingsformulier voor de ambt van ouderling. Dat zij schuldig zijn Gods woord naarstig te doorzoeken. En zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheid van het geloof. Het geldt in feite voor alle ambtsdragers, in het bijzonder worden de ouderlingen dat hier toegewenst en als een plicht. En dan wens ik uw broeders toe, u allen, en in het bijzonder ook de ouderlingen, dat we dat ook zullen trachten te doen. Daar hebben we ook ja-woord op gegeven. En dan denk ik ook aan wat we vinden in het formulier voor de diakenen. Ook daarin staan dat zij in eenvoudigheid hun werk moeten doen. En we weten wat dat betekent. Dat is eenvoudig tegenover dubbele gezindheid. Dat betekent oprecht. Dat betekent met liefde bewogen zijn voor diegene met wie u te maken hebt. Dat is dus doelgericht zijn om te doen wat God u opdraagt. Eenvoudig. God is ook eenvoudig. Dat betekent niet simpel, natuurlijk niet. Dat betekent dat God uitvoert wat hij moet doen. En hij zal dat doen. Zo moeten wij ook allemaal uiteindelijk in het ambt eenvoudig zijn. Gericht op dat ene doel. Dat de Heere verheerlijk mag worden. En ook daartoe, dan komen we weer bij het onderzoeken van Gods woord. Dat ook de diakenen met troostrijke redenen uit het woord van God hulp zult geven. Het is niet alleen goederen of gelden, maar ook het woord brengen bij de gemeenteleden. En ik wens u God zegen toe, beiden hartelijk welkom. Uw broeder van Dis voor het eerst in de kerkenraad, hartelijk welkom in ons midden. En mogen de Heer u beiden nog tot rijke zegen stellen. Broeder Groeneboom, u mag gaan zitten. Broeder Groeneboom mag even staan en wil u hartelijk danken. Eerste plaats danken wij de Heere in wat hij ons in u gegeven hebt. En we zullen u missen in de kerkenraad. Maar we zijn dankbaar voor de gaven die de Heer u geschonken heeft. En dat u ook met liefde en toegewijdheid dat het ambt hebt willen vervullen. En we mogen de Heer u ook verder zegenen. En dat u gewillig mag zijn en blijven. En dat zijn dienst u heel lieflijk mag zijn. En wat voor hoedanigheid daar ook zal plaatsvinden. Dank u zeer. Zullen we samen gemeente gaan staan. En dan zingen we Psalm 132 vers 6 toe. 132 vers 6. Thank you. Dan lezen wij verder in het formulier, gemeente, dat de almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan gij ouderlingen naarstig in de regering der kerk, die u nevens de dienaar van het woord bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in rein geweten, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. En alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft mild en deelt gaarne mede. En gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeide liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. Laat ons bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom uw kerk, daarin te verordenen nevens de dienaar van het woord, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van dezen met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade. Dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan. Zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een ieder zich kwijtend in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en der heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte op Psalm 56, het zesde vers. Gaat heen met u dragende de zegen van de Heere, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.